Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heere regeert, hij is groot in Sion en hoog verheven boven de volken. Gemeente, zeg maar de berijming van deze psalm, psalm 99, daarvan vers 1 en vers 2. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna uit psalm 145, het vijfde vers: is de Heer die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. 145 vers 5. En ieder van u belijde met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Mogen tot u naderen in ons gebed, in alle stilte. De lofzang in stilte tot u, het gebed in stilte tot u. Heere, want dat bent u waard. Dat we stil worden voor u en dat we u de lof en de eer toebrengen die u zo waard bent. Maar ook dat we u aanroepen in onze gebeden. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de God des heils. En daar danken we u voor die grote goedheid. Uw heil, uw zaligheid, welgelijk zalig is immers de mens die in uw huis woont. En dan zijn we hier in uw huis, hier in Haastrecht, en wij danken daarvoor, hier om in uw woningen te zijn. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heer, het is het goed om daar te zijn, maar er ook te wonen. Met ons hart daar steeds weer te vertoeven. En keer op keer verzadigd te worden met het goede van uw woning. Om versterkt van reis tot reis zo te mogen voortgaan totdat we uiteindelijk voor u verschijnen in Sion. Hier mag dat zo onze pelgrimsreis zijn, waarop ook anderen toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij. Hier, wij danken u voor het goede van uw woning, wat u ook, en zo mochten we toch ook vanmorgen horen, wat toch ook hier, al die jaren door, dat deze gemeente er mag zijn, betoond hebt, dat er mensen getrokken werden met koorden van liefde of anderszins, dat mensen gebracht werden tot vernieuwing, tot geloof. Heer, hoe bijzonder dat werk in ons leven, het oude voorbij en zie, het is alles nieuw geworden. En Heere, dan wordt uw huis een plaats zoals we hem nog nooit ervaren hebben. En dan wordt uw woord en uw dienst ons zo hartelijk lief. En Heer, wat is het goed om als gemeente naar uw naam genoemd vanavond zo hier weer bijeen te zijn. Wij danken en loven uw grote naam. En wij bidden, wees in ons midden, in al uw rijkdom en heerlijkheid. Heere, die hebben we nodig. Dat u maar uitdeelt en uitdeelt. En u doet niets liever. Heere, we hebben het gehoord tot de einden van de aarde. Zo'n God bent u. Vanuit Jeruzalem. Vanuit Judea. En toen mocht het naar buiten gaan op die wonderlijke dag, die Pinksterdag, waarop u uw geest uitstortte. En Heere, dat werk, dat mag nog steeds doorgaan. En wij bidden u, geef daarin alles wat nodig is. Wij weten dat we het van u moeten hebben, ook als dienaren van u. Heer, wie zijn wij? Dat we het vanuit onszelf en vanuit onze kracht zouden doen. Maar laat uw kracht dan maar in onze zwakheid worden volbracht. Heer, onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons in de bediening van uw woord. Breng daarin alles mee, opdat we rijk mogen spreken van u. Heer, wij bidden dat ook in het luisteren. Geef dat uw geest ons gevangen neemt en we meegenomen worden, Heer, en dat we voor het eerst of opnieuw u mogen overhouden. Heer, want daar gaat het toch om. Wij bidden u, gedenken ieder die een taak in deze dienst heeft vanuit het bestuur en ook als de lofzangen die gezongen mogen worden, tot de glorie van u begeleid mogen worden. U komt immers alle lof toe. Heer, dat bidden we ook voor kosters. Wij bidden dat voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor uw gemeente thuis. O Heere, wees in ons midden. Vergeef genadig al onze zonden. Wij pleiten op uw genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. En we doen dat in het boek Richteren, hoofdstuk 7. En dan lezen we vers 1 tot en met 23 uit Richteren 1. En het is een lastig hoofdstuk om te lezen, omdat er nogal heel wat verouderde woorden in voorkomen. Ik zal proberen dat wat te verduidelijken, zodat het ook voor de jongeren verstaanbaar is. Deuteronomium 7 vanaf vers 1. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op. En al het volk dat met hem was. En zij legerde zich aan de fontein van Gaarut. Zodat hij het heerleger, het legerkamp van de Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tot Gideon, dit volk is te veel dat met u is, opdat ik de Midianieten in uw hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen zal, zeggende, mijn hand, mijn eigen hand, heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren van het volk, zeggende, wie blode en verzaagt, dat betekent wie bevreesd en wie bevreesd is en beeft, die keren terug. En spoedde zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk terug 22.000, zodat er 10.000 overbleven. En de Heer zei tot Gideon, nog is het volk te veel in aantal. Doe hen afgaan naar het water en ik zal ze u al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zei de Heere tot Gideon, Al wie met zijn tong uit het water zal likken, gelijk een hond zou likken, die zult gij alleen, apart stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal van degenen die met hun hand tot hun mond gelikt hadden 300 man. Maar alle overigen van het volk hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zei tot Gideon, door deze 300 mannen die gelikt hebben, zal ik u verlossen en de Midian niet in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan, een ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen, en hij liet al die mannen van Israël gaan, een ieder naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heel leger der Midianieten beneden in het dal. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heere tot hem zei, sta op, ga heen, af, daal af, naar het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te dalen, zo daal dan af met Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij afdalen zult in het leger. Toen ging hij af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste van de schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en alle kinderen van het oosten lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kamelen waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever van de zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zei, zie, ik heb een droom gedroomd en zie, een geroost gerstebrood wentelde, rolde in het leger der Midianieten en het kwam tot aan zijn tent en sloeg haar dat ze viel en keerde daarom het onderste boven dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zei, dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft Midian en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde toen Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En ik keerde terug naar het leger van Israël en zei, maak u op. Want de Heer heeft het leger van de Midianieten in uw hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen. En hij gaf in ieder een bazuin in zijn hand en lege kruiken en fakkels in het midden van de kruiken. En hij zei tot hen, zie naar mij en doe al zo. En zie, als ik zou komen aan het uiterste, de rand van het leger, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, zo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij ook met de bazuin blazen rondom het ganse leger. En gij zult zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste van het leger, in het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wachters opgesteld hadden. En zij bliezen met de bazuinen. Ook sloegen ze de kruiken die in hun handen waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken en zij hielden met de linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. En zij stonden en ieder in zijn plaats rondom het leger. Toen ging het ganse leger op de loop. En zij schreeuwden en vluchten. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heer het zwaard van de een tegen de ander. En dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bethsita toe, naar Tzederat, tot aan de grens van Abel-Mehola, boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en uit gans Manasse en zij joegen de Midianieten achterna. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 2, vers 4 en vers 16 van Richteren 7. Vooral, dat zijn de kernteksten. En de Heer zei tot Gideon, dit volk is te veel dat met u is, opdat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen zal, zeggende, mijn hand, hè, mijn eigen hand heeft mij verlost. En vers 4, en de Heer zei tot Gideon, nog is het volk te veel in aantal. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal ze u al daar beproeven. En het zal geschieden, van welk ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En dan vers 16. En hij deelde de 300 man in 3 hopen, en hij gaf een ieder een bazuin in zijn hand, en lege kruiken en fakkels in het midden van de kruiken. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek sterk in de Heere. En dat hebben we voor het komende winterwerk wat gaat aanvangen. Dat hebben we wel nodig. De kracht van de Heere om sterk te zijn in onze God. Maar we gaan eerst nog zingen en ik heb ook nog wat afkondigingen voor u. In de eerste plaats wat de diensten voor zondag 24 september betreft. Om 10:00 dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. En om 6:30 proponent A.R. van Asselt uit Baarn. En de collecten die zo dadelijk van u gevraagd worden zijn in eerste rondgang voor algemene doeleinden. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En dan, zoals vanmorgen al is afgekondigd, in tegenstelling tot eerdere berichten, beginnen de catechisaties een week later, dus 26 september. Ik wijs u ook nog even op de burendag, aanstaande zaterdag van zaterdagmiddag van 3 tot 5:00 hier rondom de kerk. En op woensdag aanstaande hopen Teun van der Starre en Hanna van der Ham in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in een dienst die begint om 14:45 'smiddags in het kasteel Woerden, kasteel 3 te Woerden. En vrijdag 22 september hopen Marcel de Rooij en Danielle van Oort in het huwelijk te treden. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats in een dienst die begint om 14:30 in de hervormde kerk in Waarder. En zij hopen zich bij onze gemeente aan te sluiten. Ze komen hier tegenover de kerk te wonen. Voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. En als voorbereiding op de preek zingen we dan uit Psalm 27 vers 7. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. 27 vers 7. gemeente, jongelui, het gaat zo ongeveer allemaal weer beginnen. Het winterwerk, zoals we dat noemen. En ik weet dat de 30 jaar dat ik intussen predikant ben, er wel jaren waren dat, als dat weer begon, ik eigenlijk een beetje pijn in mijn buik kreeg over ten aanzien van alles wat weer op me afkwam. Al die activiteiten waar je weer bij betrokken was. Aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant ook een stuk onzekerheid. Hoe zal het allemaal gaan? En bij mensen ook in de kerk. En ja, dat kan ook heel erg leven in kerkraden. Wij kunnen zoveel verwachting hebben van aantallen. Hoe meer deelnemers, hoe bloeiender een gemeente zou zijn. Maar is dat zo? Hangt de bloei van de gemeente af, het gehalte van de gemeente, van het aantal? Ten diepste natuurlijk helemaal niet. En zeker, we zijn blij. Laat dat voorop staan. Met iedereen die betrokken meedoet. Maar ik zal ook nooit de dienst vergeten in een grote kerk, ergens in de Randstad. Een middagdienst waar 13 mensen waren. En het was een onvergetelijke dienst vanwege de grote betrokkenheid van die 13. Ik zei zojuist dat er iets van onzekerheid kan zijn als alles weer gaat beginnen. En misschien ook wel een stukje angst als je het voor de eerste keer doet. Als je voor de eerste keer leiding geeft aan iets. En he, zal het allemaal wel goed gaan? En als het over een stukje angst gaat, dan kunnen we vooral ook letten op Richteren 7. Want het volk Israël staat daar tegenover een grote overmacht van Midianieten. Israël tegenover Midian. En Israël kende intussen Midian maar al te goed. We hebben vorige keer al gezien dat de Midianieten iedere keer weer als de oogst bijna van het land gehaald kon worden, ineens als zwermen sprinkhanen aankwamen en alles meeroofden. En Israël had het nakijken. En in Richter 7 staan die twee volken, de Midianieten en de Israëlieten, lijnrecht tegenover elkaar. En het kamp van Israël was opgeslagen bij de bron Gareld. En dat is een heel veelzeggende naam, want het woord Gareld betekent beven. Dus onthoud dit maar even. Het legerkamp is opgeslagen bij de bron van het beven. De bron van angst, zou je kunnen zeggen. En ik snap het wel. Want dat leger van de Midianieten bestond maar liefst uit 135.000 man. En het leger van Israël slechts uit 32.000. 32.000 tegenover een overmacht van 135.000. Nou, de uitkomst is duidelijk. Ik moest denken aan Oekraïne, ook een minderheid tegenover een meerderheid. Maar wat deed en doet die Oekraïense leider Zelensky? Die ruist het hele Westen zo ongeveer af om overal hulp en vooral materieel vandaan te krijgen. Hoe meer, hoe beter, hoe meer steun, hoe meer materieel. En iedere keer weet hij het ook weer voor elkaar te krijgen en materieel los te peuteren. En is dat soms ook niet een beetje de tactiek waar wij als kerk het van verwachten? De inspanning om alle vacatures vervuld te hebben, voor alle kringen, een leider en genoeg deelnemers. En gemeente, ik snap het. En het is een grote zegen, laat ik dat er meteen bij zeggen, dat we hier in Haastrecht alle vacatures vervuld mogen hebben. En ik ben dankbaar dat de gemeente mag groeien en dat er ook nieuwe en vooral ook jonge mensen bijkomen. Maar gemeente, het kan een valkuil zijn om ons daar blind op te staren. laten we het niet van het grote verwachten. Niet door kracht, noch door geweld. Maar, zegt de Heer, door mijn geest zal het geschieden. Ik noemde zojuist Zelensky. Laten we hem eens even vergelijken met Gideon. Zelensky kan begeesterd en begeesterend overkomen, waardoor hij heel veel voor elkaar weet te krijgen. En Gideon? Ja, hij is ook begeesterd, zeker. Maar op een heel andere manier. We lezen namelijk in het hoofdstuk daarvoor, Richteren 6, het 34ste vers. Toen trok de geest des Heren Gideon aan. Wat betekent dat? Toen bekleedde de geest van de Heren Gideon. Zoals je een jas aantrekt, zo werd Gideon omkleed, bekleed met de geest. Dat betekent dat ja, de geest de handelende persoon was en dat Gideon vanaf dat moment instrument was in de handen van de geest. De geest kwam over hem en vervulde hem en maakte hem bekwaam. Gemeente, wat is het rijk en nodig om als werkers in de wijngaard door die geest vervuld te zijn? Laten we het daar in de eerste plaats van verwachten. Om instrument te zijn in zijn hand. Ons te laten leiden door hem vanuit afhankelijkheid, vanuit de verwachting. En dat kan zomaar op de proef gesteld worden. Dat zien we hier bij die veelbelovende richter Gideon ook. Geroepen tot richter. En de geest had hem bekleed. Maar wat zien we dan in vers 2? Dat de Heere tegen hem zegt, ja maar luister, dat leger van jou, van de 32.000 man, dat vind ik veel te groot. En dan denk je, hoe kan dat nou? Tegenover 135.000. En jij hebt 32.000 en dat de Heere dan tegen je zegt, ja maar jouw leger is te groot. In plaats van dat de Heere zegt, ja maar je leger is te klein, je moet meer mensen hebben. En allen die bevreesd en vreesachtig zijn, die moeten naar huis gaan. En dat gebeurt bij de bron van het beven, de bron van vrees, de bron van angst. Allen die angstig zijn, kunnen niet worden gebruikt in het leger van Gideon. Want ze zouden anderen in het leger bang kunnen maken. Is dit een beetje te begrijpen? Toch wel. Vanuit Deuteronomium 20. Daar lezen we in het 8e vers. Wie is de man die bevreesd is, hè, vreesachtig is en week van hart? Die moet weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeder niet smelt zoals zijn eigen hart. Dat staat gewoon in de Bijbel. Als je bang bent, dan moet je eigenlijk helemaal niet in het leger dienen. Want het leger moet overwinnen. En bange mensen kunnen niet gebruikt worden. Maar als Israël, ja, en dat zit erachter. Want stel hè, dat Israël met 32.000 man de overwinning zou behalen. Dan zouden ze natuurlijk naar huis terugkeren en zeggen van, zie je wel, dat hebben wij nou gedaan. Wij met ons kleine legertje, 32.000 tegen 135.000. En wij hebben ze verslagen. En zij zouden er met de eer vandoor gaan. En de Heere moet de eer krijgen. En jongens en meisjes, wat gebeurt er dan als Gideon dit tegen het leger zegt, dat degene die bang zijn, dat die maar naar huis moeten gaan, dan gaan er van die 32.000 maar liefst 22.000 mensen naar huis. Dat betekent dat hij er nog 10.000 over heeft. Tegenover 135.000 aan de andere kant. Ik zie in gedachten Zelensky al 2/3 van zijn troepen wegsturen. Nou, het moreel van de rest zou in elkaar zakken. En in een mum van tijd zou Rusland, menselijk gesproken, Oekraïne overwinnen. En Gideon, hij doet het. Hij beseft, het gaat niet om aantallen, maar het gaat om de kracht van de Heer. En gemeente, alsof deze eerste schifting van het leger nog niet genoeg was, moet Gideon nog een tweede schifting toepassen. Het aantal soldaten is nog steeds te hoog. En die tweede schifting is een heel vreemde schifting. En daar zijn de uitleggingen legio over. En het is ook heel lastig om te begrijpen waarom deze schifting moet worden toegepast. De Heer zegt tegen Gideon, ga weer naar die bron van het beven, naar de bron Garot. En daar moet je je soldaten laten drinken. En dan moet je opletten hoe ze drinken. En degene die even water met hun hand pakken en dat snel oplikken, moet je even apart zetten. En degene die op hun knieën gaan zitten, die knielen en dan water drinken, die moet je aan de andere kant zetten. En wie van die twee groepen mag doorgaan? Alleen diegene die met hun hand even snel water schepte en dat oplikte en doorgingen. En degene die helemaal met hun uitrusting eerst op hun knieën gingen zitten en toen gingen drinken en toen weer op moesten staan met een uitrusting, is dat ook wel wat ingewikkeld, want je hebt allerlei attributen bij je. En dat kost natuurlijk veel te veel tijd. Ik denk dat dit misschien een beetje de uitleg is. Ik vond deze uitleg ergens, maar ja, het blijft een beetje een vreemde schifting. Maar in ieder geval, zo wil de Heere het. En hoeveel mensen vallen dan af die eerst knielden, op hun knieën gingen om te drinken, van de 10.000? 9.700. En hoeveel blijft er over? Nou ja, dat kun je uitrekenen. 300. En met 300 man moet Gideon strijden tegen 135.000 man. Dat is nog geen procent van het oorspronkelijke getal 32.000. Gemeente, het is met ons menselijk verstand niet te begrijpen. Maar denk ook even aan het leger van Christus, de kerk. Dat is toch ook maar een zwakke en vreemde gestalte in de wereld. En wij gebruiken in de regel ook, ja, toch niet allerlei aardse methoden om de overwinning te behalen. En dan denk je, waarom deze zwakheid? Het kan naar de buitenwereld heel zwak overkomen. Ik denk nog even aan dat leger. Als je zoveel mensen moet wegsturen. Hè? Dit wordt op geen enkele militaire academie geleerd. En het staat in geen enkel militair handboek dat je zo leiding moet geven aan het leger. En de Heere doet het wel. Met zijn leger. De kerk. Een zwakke, vreemde gestalte in de wereld voor buitenstaanders. Die het niet verwachten van aardse methoden. En dit vloeit nou allemaal voort uit het handelen van God, wat voor ons verstand vaak te hoog is. Gods wegen zijn zo anders dan de onze. Zijn gedachten zijn zo anders dan de onze. En Luther, die had het in dit verband over Gods vreemde werk. Hij zei, God gaat heel vaak een vreemde gang met ons. En dan snap je het niet en dan denk je, waarom gaat God deze weg met ons en niet die weg? En voor ons staan altijd rechte wegen voor ogen. En dan gaat God wel eens een hele kromme weg en een hele diepe weg. En dan zegt Luther, ja, maar waarom doet hij dat dan? Om zijn eigenlijke werk op die manier te volbrengen. Dus hij gebruikt zijn vreemde werk om te komen tot zijn eigenlijke werk. En via dat vreemde werk is hij met ons aan het werk. Om ons te kneden, pas klaar te maken voor een plaats in zijn koninkrijk. Gemeente, we zien dat eigenlijk ook in het hele boek Richteren. De meeste richters, ja, als je het leest, dan denk je van, moeten zij nou het volk verlossen? En hun overwinningen gingen vaak ook zo lijnrecht in tegen onze logica. Denk alleen maar aan Simpson. Dan denk je, waarom zet God nou zo iemand in? En toch, ja, zijn Gods wegen. Zo, hij gebruikt hen. Denk nog even aan Gideon. Hij kwam uit een onaanzienlijk geslacht van Manasse. Dat geslacht had niet eens de Kanaanieten uitgeroeid. En Gideon zelf, hij kwam uit de zwakste, hij was de zwakste schakel, zegt hij van zichzelf, uit het gezin waar hij uit voortkwam. En toch gaat hij de strijd aan. Met een handjevol soldaten. Tegen een gigantische overmacht van Midianieten. Gemeente, is dat ook niet een beetje een lijn die we in de Bijbel nogal tegenkomen? Ik denk aan Mozes. Hij wordt geroepen om het volk Israël uit te leiden. En dan denk je, Mozes, die de laatste veertig jaren op de steppen in Midian de schapen had gehoed. 40 jaar lang op de steppen bij bezig schapen te verzorgen. En dan word je geroepen om een volk uit te leiden. Met alle problemen van dien. Bovendien, hij zegt van zichzelf, ja, maar ik kan eigenlijk helemaal niet spreken ook. Denk eens aan David. En dan komt daar Samuel. En dan komen die broers, hè, groot van gestalte. En denk je, ja, maar die worden het. En wie wordt het? Dat ventje. Dat jochie. Daarbij de schapen. David, hij is de verkorene. Paulus heeft daar ook heel veel op gewezen. De grote heidenapostel, hij noemt zichzelf. En hoeveel heeft hij niet mogen betekenen voor Gods kerk? En hij noemt zichzelf de minste van de apostelen. En dan zegt hij, ja, maar je bent eigenlijk helemaal niet waard om een apostel genaamd te worden. En God ging een vreemde gang met hem om te komen tot zijn eigenlijke werk. Had een doorn in het vlees. Hij werd gekweld door een engel van de Satan. Het zou je maar gebeuren. En toch beleidt hij dat hij een welbehagen had in zwakheden om Christus wil. Want als hij zwak was, dan was hij machtig. Gemeente, elders in 2 Korinthe 4... vergelijkt dezezelfde apostel Paulus zich met een aardenvat, een aardekruik. En een aardenvat, ja, dat is niet zo sterk, kan zomaar breken. Met een kostbare schat. En dan vergelijkt hij daarmee hemzelf als dienaar van het woord, dan vergelijkt hij daarmee de dienaren van het woord. En ik zat erover door te denken en ja, toen ik een week geleden tegen een dichte schuifpui aanliep, toen heb ik geweten hoe zwak wij kunnen zijn als mensen. Broos. Aarde kruiken, aarde vaten eigenlijk. Wat betekenen wij mensen? En dat ons dan toch die schat is gegeven van het woord om die uit te dragen. Paulus verwonderde zich erover, hij verbaasde zich erover. Hij was een mannetje wat, ja, onaanzienlijk, zei hij van zichzelf. En ik kan het woord helemaal niet zo goed doen. Maar toch, God gebruikte hem. En hij wijst er keer op keer op dat juist door onze zwakheid de kracht van Christus openbaar komt. En laat dat ook ons gebed zijn. Gemeente, wat betekent dat nu voor ons kerkenwerk, ook het aanstaande seizoen? Dat we het niet moeten verwachten van kracht of van geweld. En toch hebben we de strijd te voeren tegen de machten, de overheden, de wereldheersers, tegen de duisternis van deze tijd, de geestelijke machten van het kwaad, tegen de afgoden van deze tijd, de lauwheid, de afkalving, de kerkverlating en ga zo maar door. En dan heb je sterke mensen nodig. En daarom zoeken heel veel kerkenraden ook als een dominee beroepen een schaap met 5 poten. En kerkenraden worden ook steeds groter. En er is natuurlijk niks tegen een grote kerkenraad. Laten we eerlijk zijn. Maar laten we het niet verwachten van het getal. De Heere werkt nogal eens met kleine aantallen. En met een dwaze uitrusting. Zoals we straks zullen zien. En dan denk je, waarom moet het zo? Wel, las ik ergens, dat is nou de wet van Gods Koninkrijk. Opdat de Heere aan zijn eer komt. En niet wij, als dominees of kerkenraden of leiders van verenigingen. En gemeente, God is niet een God van mobilisatie, maar van demobilisatie. Het is niet door kracht, niet door geweld. En denk dan eens bijvoorbeeld aan de incarnatie, de vleeswording van de Heer Jezus. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij, daar verwacht je toch van. Zo iemand. Die als God met heel veel macht en met een legioen aan engelen de hemel verlaat en hier op aarde even de vijand en Satan komt verslaan. Nou, dat zou natuurlijk indruk maken. En hoe doet God dat dan? Dan laat hij hem komen als een kind in een kribbe. Een hulpeloos kind in een stal aan de ondergrens van de samenleving. Denk ook eens aan Filippenzen 2, waar we lezen dat hij zich ontledigd heeft. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij zijn heerlijkheid, zijn glorie, achtergelaten heeft in de hemel. Stel dat hij met zijn hemelse heerlijkheid hier naar beneden was gekomen. Nou, hij zou alle eer ontvangen hebben als hij straalde. En iedereen zou het opmerken. Maar wat zegt de profeet? Veracht, de onwaardig zonder de mensen, zonder gestalte of eerlijkheid. Hij gaf zijn grootheid op om een slavenbestaan te leiden. Zijn leven was één en al vernedering tot de dood aan het kruis. En wat zegt Paulus dan? U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was. Dat deed hij om ons. Het is niet te bevatten. Want de wereld moest gered worden. Van zonde en schuld. En dan denk je. Ja, hij. Hij moet het doen. Hij zal het doen. En dan komt hij als broos kindje. En is de pers erbij? En zijn de journalisten erbij als hij komt in de kerstnacht? Wel nee. Hij aanvaardde ontbering. Eenzaamheid, mishandeling, haat, onbegrip en lijden tot op het hout. Gemeente, een grotere vernedering dan de dood aan het kruis was er niet. En dan denk je, zo iemand, moet hij de wereld redden? Ja, zo iemand. En dan houdt de apostel ons deze gezindheid van Christus voor, de gezindheid die we ook als kerk moeten uitstralen. En dat kan in ons eigen vlees snijden. Ook als we denken dat we misschien met een kerkbaantje wat zijn. Als je de kerkgeschiedenis wat bekijkt, wat zie je dan een chique gewaden en een dure uitrusting van geestelijke, soms zelfs met kronen en met een staf en noem maar op en allerlei kleuren. Even chic. En wat een strijd was er vaak tussen staat en tussen kerk en de kerk die veel wilde betekenen ook in de macht. En in het Jodendom konden de Farizeeën er ook wat van. Maar ook bij ons kan er veel uiterlijke vroomheid zijn. Zelfhandhaving. Onszelf net iets boven de ander stellen. Onszelf net iets uitnemen erachter dan die ander. anderen veroordelen. Gemeente, voor ons werk in de kerk blijft niks anders over dan de bedelaarsgestalte in volledige afhankelijkheid. En dan denk ik nog even aan die tekst vorige keer uit het boek Richteren. Ga heen in deze uw kracht. Gemeente, wat zit er veel troost in deze tekst. Ik weet, ik heb in alle jaren dat ik predikant ben wel meegemaakt dat ik me op zondagmorgen eigenlijk niet zo geweldig voelde om te gaan preken. En dat juist deze tekst me te binnen kwam. Zo van, ga heen, in deze uw kracht. En dat ik gewoon ook mocht ervaren van, ja, maar de Heere doet het. En ja, dan word je zo vertroost vanuit zijn eigen woord. Zo wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. En van daaruit mogen we ook het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet gaan. Vertrouwen op hem die roept en getrouw is en het ook doen zal. En ik weet, het is geen vanzelfsprekendheid. De Heere laat ons soms, en dat hebben we gisteren ook gehoord bij de opening op de gemeentedag. Soms laat de Heere, ook als we bidden, ons wel eens wachten. En gemeente Gideon, de Heere bemoedigt hem. Hij geeft hem de verzekering van Gideon, je gaat winnen. Vers 9, ik heb hen in uw hand gegeven. Wees niet bang, vrees niet. Gemeente, wat een tere zorg van de Heere voor Gideon. Ik las ergens zo mooi, Gods reddende kracht werkt alleen in ons wanneer we toegeven dat we in onszelf geen goed of kwaliteiten bezitten. En dan juist werkt Gods kracht in ons. Het helemaal niet van onszelf verwachten, maar helemaal van hem. Zover moet het komen. Hoe meer we ons bewust zijn van onze zwakheid, des te meer de genade en de liefde van de Heere zijn werk kan doen. Bij Gideon laat de Heere de soldaten vertrekken, bijna allemaal, zodat hij erop leert vertrouwen en het volk er ook op leert vertrouwen. Ja, maar verwacht het nou van hem. En gemeente, gaat dat altijd vanzelf? Nee, dat zien we wel bij Gideon. In vers 10 zegt de Heere heel zorgzaam, als je nou nog steeds bang bent, Gideon, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je naar het leger van de Midianieten sluipen en eens even gaan kijken en daar eens even gaan luisteren. Ja, maar moet ik dan alleen gaan? Nee, je hoeft niet alleen. Je mag je knechtje meenemen. Pura, neem hem maar mee. Oké, en dan gaan ze. Dan sluipen ze door het donker naar dat legerkamp van de Midianieten. En als ze daar aankomen, dan schrikken ze. Wat een overmacht. 135.000. En ze hebben zelf nog 300 man. En dan, terwijl ze daar aangeslopen komen, dan hoorden Gideon en Pura een tweegesprek. Een soldaat van de Midianieten vertelt tegen zijn kameraad van, joh, ik heb vannacht gedroomd. Een rare droom. Wat dan? Ja, ik droomde van een gerstebrood. En dat gerstebrood kwam aanrollen en dat rolde zomaar tegen de tent van de Midianieten. En die hele tent, die ploft in elkaar. En dan, die kameraad begrijpt het. Dit is niks anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, die Israëlitische man. God heeft Midian met heel hun leger in zijn hand gegeven. En dat met 300 man. Om 135.000 man te verslaan, dat is toch onmogelijk. Gemeente, naar wereldse maatstaven wel. Maar laten we onthouden, als we zwak zijn, is de Heere machtig. Groter dan de helper is de nood toch niet. Gemeente Israël wordt in die droom vergeleken met een gerstebrood. Waarom met een gerstebrood? Wel, gerst, ja, dat had niet veel waarde in die tijd. Dat zag men als een soort minderwaardig voedsel, gerst. Gerst was voor de dieren en gerst was voor de armen. Maar de rijken aten geen gerstebrood. En Israël? Ja, nou ja, laat het dan maar een gerstebrood zijn. Maar met hun God sprongen ze over een muur. En gemeente, als Gideon dit allemaal hoort, dan aanbidt hij God. En dat is nou ook het enige wat overblijft. Maar hij had die uitleg van die droom wel nodig om zo ver te komen. En toen was al zijn angst weg. En als hij dan terug is, zegt hij vol vertrouwen tegen het volk: sta op, want de Heere heeft het leger van de Midianieten in uw hand gegeven. Gemeente, wat hebben we dat iedere keer weer nodig? Door de Heere bemoedigd te worden, ook in het winterseizoen. En we hebben het nodig om elkaar ook iedere keer te bemoedigen. Elkaar vast te houden. Ook als jongeren onderling. Het is in onze individualistische tijd zo makkelijk om weg te duiken en met de stille trom te vertrekken. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Je bent toch gedoopt? Je draagt de naam van de Heere aan je voorhoofd. En we hebben als christelijke gemeente ook de zorgplicht voor elkaar. En wij komen overal vandaan, uit verschillende plaatsen, een regionale gemeente. En wat is het dan belangrijk om ook die gemeenschap der heiligen te hebben, ook buiten de kerk, om ook door de week, en daar is ook een gemeentedag heel belangrijk voor, ook eens koffie drinken na een dienst en zo, elkaar vast te houden, elkaar te bemoedigen, elkaar te bezoeken als het moeilijk is, naar elkaars welstand te vragen. We lezen in Handelingen 4 dat de menigte die geloofde één van hart en één van ziel was. Geestelijke broeders en zusters. Eén grote, of minder grote, familie. Geestelijke familie. Gemeente, loopt het af. Wel, Gideon verdeelt zijn mannen in 3 groepen en dan geeft hij bevel om het leger van de Midianieten te omsingelen. En de Israëlieten hoeven niet eens wapens mee te nemen. Wat moeten ze wel meenemen? Nou, een heel vreemde uitrusting. Een bazuin. Eigenlijk staat er een ramshoorn. Maar maakt niet uit. En kruik. En in die kruik een brandende fakkel. En als je zo met 300 man de strijd ingaat tegen een leger van 135.000, nou, dan durf je wel. En als het legerkamp in diepe rust is, is Gideons tijd aangebroken en geeft het signaal. En ineens klinkt er een heel hard lawaai midden in de nacht in die 300 soldaten die beginnen te blazen op hun ramshoorn en ze slaan hun kruiken tegen elkaar in stukken en ze zwaaien met hun fakkels en ze roepen zo hard ze kunnen voor de Heere en voor Gideon. We hebben afgelopen jaar gezien hoeveel angst één fakkeldrager bij een politica teweeg kan brengen. Wel, hier te middernacht, in het pikkendonker, wanneer je slaapt en niets verwacht, hè, en ineens zo'n oorverdovend lawaai, en overal die brandende fakkels, en dan moet Gideon het doen? Nee, God doet het. En Gideon hoeft alleen maar met de zijn op de bazuin te blazen, te zwaaien met de fakkel en lawaai te maken. En dat is het. Gemeente, ineens beschouwen de Midianieten iedereen als vijand. En ze denken, de Israëlieten zijn het legerkamp al binnengekomen. Wat een overmacht. En ze schrikken zo erg dat ze maar aan één ding denken, dat is vluchten. En in het donker weten ze niet of ze een Israëliet tegenover zich hebben of iemand van hun eigen mensen, maar het maakt hen ook allemaal niks meer uit. En ze slaan erop los met hun zwaarden en uiteindelijk doden ze hun eigen mensen en het volk Israël is op afstand alleen maar muziek aan het maken en met een fakkel aan het zwaaien. En er komt geen zwaard van hun kant aan te pas. De Heer doet het voor de Heer en voor Gideon. En zo hoefden ze ook niet met stoere verhalen thuis te komen, want zij hadden uiteindelijk, ja, eigenlijk toch niks zelf gedaan. De Heer kwam alle eer toe. En gemeente, ten slotte, de lijn die erin zit naar Christus. En dan denk ik aan Jesaja 9. En ik heb op zondagsschoolfeesten van kerken, of kerstfeesten van zondagsschool al heel vaak die tekst ook voorbij, dat gedeelte uit Jesaja 9 voorbij horen komen. Daar wordt namelijk verwezen naar de dagen der Midianieten. En ik heb me vaak afgevraagd, begrijpen de kinderen die die tekst lezen ook wat de achtergrond daarvan is? Wel, hier vanuit Richteren 7 wordt de directe lijn getrokken naar Jesaja 9... ten dagen der Midianieten. Jesaja verwijst naar deze gebeurtenis. Dat God de overwinning geeft tegenover een geweldige legermacht. Dat God verlossing teweeg brengt. Ja, de Heere die een eeuwige verlossing teweeg brengt. Daarvoor kwam Christus. En dat heeft Hij gedaan. En Hij heeft het helemaal alleen gedaan. Hij had niet eens 300 man nodig. En er kwam ook geen wapen bij hem aan te pas. En zijn volgelingen? Ook geen wapens? Ja, wel een geestelijke wapenrusting. Bovendien roept hij zijn volgelingen wel in de strijd. Maar, onthoud dat, de overwinning is behaald. En welke wapens geeft hij ons onder andere in de strijd? Nou, ook een bazuin. Welke bazuin? De bazuin van het evangelie. Vanuit het ambt der gelovigen. Laten we het niet alleen overlaten aan de dominee, of aan het bestuur, of aan kringleiders. Nee, we hebben allemaal die bazuin te dragen en een goed woord van onze meester uit te dragen. En wat is nog meer, onze uitrusting als goed is ook een fakkel. Waarom? Om in deze donkere tijd een lichtend licht te zijn. En hebben we ook een kruik nodig? Ja, een kruikje met olie. Om de Heere te verwachten. Op zijn dag. En gemeente, weet u wat nou zo bemoedigend is? Dat de Israëlieten die niet mee mochten vechten. Of niet mee wilden vechten. Die bang waren of verkeerd dronken of wat dan ook. En de thuisblijvers, heel het volk, mocht delen in de overwinning van Gideon en de zijnen. En dan trek ik even de lijn door naar Christus. Al de zijnen. Van alle tijden. En van alle plaatsen. Mogen delen in zijn volbrachte werk. In de strijd die hij streed op Golgotha. Hoe bijzonder. Wat een genade. En voor overlopers naar het kamp van de vijand. Ja, dat is de andere kant. Zij worden niet behouden. Dat is de keerzijde. Dat is een harde waarheid. En gemeente, van daaruit is toch eigenlijk onvoorstelbaar. Om op zo'n grote zaligheid. Van zo'n heerlijke zaligmaker geen acht te slaan. Hij was het werktuig in de dienst van God. En alles wat vijandig was ten aanzien van zijn vader, werd door hem verslagen. Als op Midiansdag. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En ik heb een hele lijst. We willen bidden voor broeder Van Zijl. Hij krijgt aanstaande woensdag uitslag van de MRI-scan. Er zal dan ook een behandelplan worden besproken. We willen bidden voor broeder Neven. De zijn. Het gaat hard achteruit met zijn moeder. Ze is in haar laatste levensfase ingegaan. Ik wil ook bidden voor broeder Heek. Hij krijgt een uitgebreid bloed- en urineonderzoek. En we mogen de heren danken met de familie Tuilo dat de operatie van Theo afgelopen donderdag goed mocht verlopen. Hij mocht gisteren weer thuiskomen en de uitslag volgt nog. En vrijdag jongstleden is de moeder van Marleen de Jong en de schoonmoeder van Martin de Jong en oma van de kinderen overleden. We willen ook dat gezin en die familie opdragen. En vandaag mogen Gert en Karin van den Berg Hogendoorn gedenken dat ze 30 jaar getrouwd mogen zijn. En op 14 september jongstleden mocht mevrouw L.C. Lodde de Bruin de leeftijd van 84 jaar bereiken. Ik wil ook danken voor de gemeentemiddag en uiteraard bidden voor de bruidsparen. Laat ons bidden en danken. Heren, wij danken voor u. U die sterk bent. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Heren, daar hebben we het van te verwachten. Ook het komende seizoen. Niet van ons, van onze kracht, ons geweld. Maar van u. En heren, dan bent u toch degene die roept. En die ook trouw bent, getrouw, en die het ook doen zult. Mag dat onze verwachting zijn. Heer, hoe bijzonder, dat u uw kracht ook wilt volbrengen in onze zwakheid. Heer, u rekent niet met aantallen zo anders dan wij gewend zijn. Hoe bijzonder dat u juist het geringe aanziet. Dat het bij u niet door kracht nog door geweld is, maar door uw geest. Heer, en dat u toch tot uw doel komt, uw eigenlijke werk, maar soms via dat vreemde werk. En dat kan soms ook lang duren. En dat kan soms een diepe weg zijn. Een weg vol vragen. Misschien ook wel een weg waarin we boos zijn op u. Bewaar ons daarvoor. Heren, want uw kinderen mogen toch weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Dat we geestelijk door verrijkt worden. Heren, wij danken u voor wat u ons vanavond gaf. Wilt u zegen erover gebieden? Wilt u vergeven wat niet goed was. Geef ook na deze dienst een goede preekbespreking. Wilt u uw zegen erover geven. Heren, mogen we vanavond heel in het bijzonder bidden voor alle activiteiten die weer gaan beginnen. Geef leiding in alles wat nodig is. Uw leiding. En doe het van u verwachten. En geef betrokkenheid vanuit de gemeente. Ook vanuit de jongeren. Heren, wij danken u voor alle zegeningen. Ook voor de fijne gemeentedag die we gisteren mochten ontvangen. Wat bent u ook daarin een goede God. Heren, wij danken u voor hen die het organiseerden. Wij danken u voor alle gaven die u zo ook in de gemeente geeft. De een die de ander aanvult. Met de verscheidene gaven die er mogen zijn. Heer, we danken u ook dat er gemeenteleden bij mochten zijn die de diensten niet meer kunnen bijwonen. Maar die toch op deze manier fysiek deel mochten uitmaken van de gemeente. Wees ook hen in bijzonder nabij. Hier ook als het iedere keer weer als heel moeilijk ervaren wordt niet op te kunnen gaan met de gemeente. Heer, wij bidden over de burendag aanstaande zaterdag. Geef dat er ook goede gesprekken mogen komen. Zo dragen we heel in bijzonder de bruidsparen van deze week aan u op. Als woensdag Teun en Hanna hopen te trouwen. Op de kaart getuigen ze ervan dat niets om hen kan scheiden van de liefde die in u is. Heere, mag die liefde wederzijds zijn. Naar boven en naar elkaar. Heel hun huwelijksleven. Een huwelijk vanuit dat drievoudige snoer. Heere, dan zal het toch goed zijn. Schenk uw rijke zegen over de dag, over de dienst. Ja, Heere, over heel hun toekomst en allen die hen lief zijn. Heere, zo bidden we ook voor Marcel en Danielle. Mag ook die wonderlijke liefde van u er zijn. Tussen hen, maar ook vanuit hen naar u toe en omgekeerd. Doe hen ook daaruit leven en mag dat hun huwelijksleven ook stempelen. En geef vrijdag ook een heugelijke dag en schenk uw rijke zegen ook voor hun toekomst. En mag het ook zijn dat zij in deze gemeente uw rijke zegen keer op keer mogen ontvangen. En dat ze zo ook een warme ontvangst mogen krijgen. Heere, zo bidden we voor de zieken. Wij danken dat broeder Tuilo weer thuis mocht komen. Uw naam zijn gedankt dat de operatie mocht slagen. Heere, geeft dat de uitslag die nog moet komen, mag meevallen. Gedenk hem als hij nog heel veel pijn heeft en wees bovenal ook geestelijk nabij. Okobi die zo rondom hem mag staan. Heere, geef een kracht in alles, uw nabijheid. Zo bidden we voor broeder Van Zijl, die woensdag uitslag krijgt van de MRI-scan. Geef dat er een goede en afdoende behandeling mogelijk mag zijn. Heere, gedenk hem en zijn gezin. Ook in het werk, het belangrijke werk, het mooie werk dat hij mag doen. Heere, zo bidden we ook voor broeder Heek, die een uitgebreid bloed- en urineonderzoek krijgt. Gedenk hem als zijn gezondheid wel eens te wensen overlaat. Heer, we bidden voor hem en zijn gezin. Zo bidden we vanavond ook voor de familie de Jong. Nu een moeder, een schoonmoeder en een oma niet meer is. Ach, Heere, wilt u troosten en bemoedigen en op u doen zien. Wat een lijdensweg heeft ze moeten afleggen. Heere, wij danken u dat ze van dat lijden verlost is. En dat ze mocht heen gaan in de hopen van het eeuwige leven. O Heere, wat een rijkdom om dat te mogen weten. En zo getroost ook als familie achter te blijven. Wees nabij, bijzonder ook de komende week. Wilt u troosten en kracht geven aan een ieder. Heere, zo bidden we ook voor de familie Neven nu. De moeder van onze broeder Pieter op sterven ligt. Wilt u haar genadig zijn? Bovenal wat de geestelijke dingen betreft. Uw genade is genoeg. Wees nabij. Heere, zo danken we u ook voor het 30-jarig huwelijk. Dat u Gert en Karin van den Berg vandaag hebt gegeven. Hoe bijzonder. Wat een vreugdevol gebeuren. U hebt ze tot hiertoe bewaard en verrijkt met de kinderen en zelfs de kleinkinderzegen. Heere, zegen hen in hun privéleven, ook in hun werk, met allen die bij hen horen. Stel hen ook in de gemeente tot rijke zegen en doe hen van dag tot dag leven uit uw vaderhand. Heere, zo danken we ook voor de 84 jaren die u, mevrouw Lodder, de Bruin hebt geschonken, dat u hen nog voor elkaar bewaard hebt, ook op hoge leeftijd. Heer, we bidden voor hen in het klimmen van de jaren, maar ook voor heel hun nageslacht, zegen hen in hun privéleven. Geef uw rijke zegen en geef dat het bovenal licht mag zijn in de avond van het leven. Heer, zo bidden we vanavond ook voor onze broeder uit het buitenland, die bij de familie Voorwinden mag verblijven, die we hier zo aanwezig mogen zien. Wees hem nabij en degene die hem lief zijn, ook in de bediening van uw woord. Heer, geef hem daarin heel veel zegen en dat ook daar uw woord ook door zijn mond rijke vrucht mag achterlaten. Zegen hem en de zijnen en hij geef een heel goede tijd, ook hier in ons land. Heer, wij bidden, zie op ons neer, in gunst van boven. Gemet ons als we van hier gaan, wees ook de komende week nabij. Hoor ons gebed, zie ons aan, in uw lieve Zoon, om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 89, vers 7 en 8. Want God is ons zijn schild in het strijdperk van dit leven. Hij, onze kracht. 89, 7 en 8. En dat zullen we staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.
See you.